Zo, goedemiddag. Ik hoop dat u allemaal een fijne pauze hebt gehad. We gaan snel verder, want we willen tot en met vers 18 af hebben. Hè. Dan hebben we eigenlijk dat... dan hebben we een deel af. En dan hebben we komen nu aan vanaf vers 9 bij de 7 gemeenten op aarde, hè, volgens ons schema. En dan kunnen we het gedeelte tot en met vers 18, wat we omschreven hebben als wat u gezien hebt, dan kunnen we dat mooi afronden. En dan de volgende keer met vers 19 en de brieven verder gaan. Laten we vanaf vers 9 in Openbaring 1 verder lezen. En daar staat dan, ik Johannes, die ook uw broeder ben, en deelgenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk, en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God, en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, die zei, ik ben de Alfa en de Omega, eerste en de laatste. En, wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij gesproken had. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit. Als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper. Gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk, van de dood en van de dood zelf. Goed, tot zover dit gedeelte. En dit gedeelte, die verschijning van de Heer Jezus Christus, dat heeft hele grote overeenkomst met de verschijning van Jezus Christus in Daniël hoofdstuk 10 tot hoofdstuk 12. En dat gaan we er niet bij opslaan. Ja, we moeten keuzes maken. Maar u zou dat zelf nog eens na kunnen lezen. Maar wat er in ieder geval wel gezegd kan worden over Daniël hoofdstuk 10 tot en met 12, is dat het een boodschap voor de dan of voor de nabije toekomst. Dat heb ik hier niet handig opgeschreven. Daniël 10 vers 12 heeft een boodschap op dat moment voor de verre toekomst. En Openbaring heeft een boodschap voor de nabije toekomst. Maar goed, dat heeft in ieder geval overeenkomst daarmee. En wij beginnen gewoon bij vers 9. En gaan eens zien wat er staat. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Nou, wat we hier zien is uiteindelijk dat de openbaring begint met de verschijning van Jezus Christus. En ja, om er nou een beetje een vergelijking te maken, om het wat beeldend te krijgen, zou je kunnen zeggen dat hoofdstuk 1 van Openbaring, vers 1 tot en met 8, zou je als het ware kunnen zien als de achterkant van een DVD-hoes. Daar staat kortop, waar gaat de DVD over die je kijkt? Waar gaat de film over die je kijkt? En nou zou je kunnen zeggen van ja, nu start de film vanaf vers 9. Nu gaan we zien wat Johannes heeft meegemaakt. Wat hij gezien heeft. Hoe hij meegenomen werd naar de dag des Heren. En dan kom je uiteindelijk aan bij het besluit van Openbaring. Hè? Openbaring 22 vers 6 tot en met vers 21. En dat zou je dan kunnen beschouwen als de epiloog van een film. Soms heb je dat wel eens bij een film, dan is de film afgelopen. En dan krijg je in beeld nog een korte samenvatting wat er met de personages daarna gebeurde. Nou, zo kan dus Openbaring 22 vers 6 tot 21 als een epiloog gezien worden. Nou, en de film begint hier als het ware met ik, Johannes. En dat is een beetje raar, maar wel begrijpelijk. Want ja, wij hebben hier natuurlijk zo'n mooi kopje boven vers 9 staan. En daarboven staan bij mij nog een aantal tekstverwijzingen. En dan heb je vast vers 8 staan. En wij begrijpen wel dat vers 9 onderscheiden moet worden van vers 8. Maar natuurlijk in de oorspronkelijke brief liep dat gewoon door. En als dan Johannes zegt, ik Johannes, dan onderscheidt hij zich daarmee met degene die in vers 8 bedoeld wordt. En wie was dat ook alweer in vers 8? Dat was God. Dus ik Johannes, daarmee onderscheidt Johannes zich van God. En hij noemt zich de broeder van degene aan wie hij schrijft, namelijk de zeven gemeenten, en deelgenoot in de verdrukking. En het mooie is dat Johannes zich hiermee niet boven zijn de ontvangers van zijn brief stelt, maar hij plaatst zich naast hen. Ondanks dat Johannes direct namens God spreekt, is hij toch ook nauw verbonden met zijn medegelovigen en staat hij naast hen. En dan komen we bij het volgende deel. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot. En dan staat er ja, in onze vertaling hetgeen al wat we gelezen hebben. Maar dat zouden we beter wat anders kunnen vertalen. Daar zouden we beter kunnen zeggen, in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus. Staat hier in de Narissen ook zo. Ja, en ik heb het niet uit de Narissen gehaald. In de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus. En waarom is het beter om zo te doen? Eén, het staat zo in de grondtekst. En twee, dan krijgen we ook oog uiteindelijk hier voor een stijlvorm die hier staat. Want verdrukking, koninkrijk en volharding zijn die drie verschillende dingen. Maar het gaat hier uiteindelijk om één begrip, namelijk verdrukking, waaraan die andere twee verbonden zijn. Namelijk koninkrijk en volharding. Het gaat hier dus om de verdrukking. En het koninkrijk en de volharding zijn daar aan verbonden. En om u dat wat duidelijk te maken, gaan we naar Handelingen 14, vers 22. Handelingen 14, vers 22. En dat is op bladzijde 1731 van de herziene Statenvertaling. En dan krijgen we daar een wat duidelijker beeld van, want wat hier nou eigenlijk bedoeld wordt. Handelingen 14 vers 22 en daar staat dan, en dan gaat het over Paulus die onderweg is en die keert dan terug naar Lyster, Iconium en Antiochië en daar staat er, en zij versterkte de zielen van de discipelen, spoorde hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Nou, eigenlijk als je het hebt over die verdrukking en het koninkrijk en de volharding, ja, dan zie je dat hier in zekere zin ook wel terug, hè, in de Handelingen 14. Door veel verdrukkingen moest men het koninkrijk van God ingaan en dan zie je ook dat de gelovigen worden aangespoord om in het geloof te blijven. Nou, zo zien we dat hier terug. Hè? Voor drukking is nodig om in het koninkrijk te komen en de volharding is daarbij ook noodzakelijk. Maar het gaat hier uiteindelijk om die verdrukking die men op dat moment leidt. Dat is op dat moment de hoofdzaak. En we weten niet zeker, laten we er maar gelijk duidelijk over zijn, of Johannes vanwege gevangenschap op het eiland Patmos staat. Dat wordt niet duidelijk uit dit vers. Dat is wel wat de traditie ons leert. Maar dat kunnen we niet zomaar aannemen. Het zou kunnen, want het staat er niet dat het niet zo is. Maar het staat er ook niet duidelijk dat het wel zo is. En Nou ja, daar, dat zien we eigenlijk al min of meer terug in het begrip was. En voor het begrip was kunnen we beter zeggen, werd gevonden. Dus wat we dan hebben is, ik Johannes, die ook uw broeder ben, en deelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus. Waarbij we eigenlijk zouden kunnen zeggen over die volharding in Jezus. Men trad in Jezus voetsporen. Men leefde en men deed zoals Jezus deed. Ik werd gevonden, op het eiland genaamd Patmos. Dus Johannes werd gevonden op het eiland genaamd Patmos. En wat wordt er dan bedoeld met dat werd gevonden? Nou, het werd gevonden wil aangeven dat Johannes daar op een of andere manier, op een of andere moment daar was. En dat wil heel duidelijk aangeven dat er geen oorzaak gemeld wordt. Wat kan een oorzaak zijn geweest? Ja, gevangenschap. Dat wordt ook altijd aangegeven. Johannes was op het eiland Patmos. En hij was daar gekomen omdat hij gevangen was genomen. De oorzaak was gevangenschap. Nee, er wordt geen oorzaak genoemd waarom Johannes op het eiland Patmos is. Er wordt even verderop wel een reden gegeven dat Johannes op het eiland Patmos is. Want, wat lezen we verder in vers 9? Hij was daar omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ja, zegt men dan, maar dat kwam omdat hij gevangen zat omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Maar ook dat staat er niet. Nee, sterker nog, als wij nog even gaan naar Openbaring 1, vers 1 en 2, daar zien we in vers 2 dat daar gesproken wordt over het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. En wat was dat daar ook alweer? Nou, het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus had daar betrekking op de openbaring die Johannes kreeg. Sterker nog, het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus, dat is in vers 2 de openbaring. Dus als we dan vervolgens naar vers 9 gaan en we lezen dat Johannes omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus op het eiland Patmos is, en we leggen vers 2 daarnaast, waaruit we concluderen dat het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus de openbaring is, dan is Johannes op het eiland Patmos om de openbaring te ontvangen. Dus hij is daar niet omdat hij gevangen zit vanwege het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Kan best dat hij daar vanwege gevangenschap staat. Zou best kunnen, maar het staat er niet. Dat is niet wat er bedoeld wordt. Nee, hij is daar om het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus te horen. Nogmaals, het kan best dat hij gevangen was. Alleen uiteindelijk voor God en voor ons is het belangrijker dat Johannes daar was om die openbaring te ontvangen. Nou, dan hebben we het nog even over het eiland Patmos. Hè. Dat wordt hier dan genoemd. Wat is dat eiland Patmos? Nou, tegenwoordig heet dat Patino. En het is een ruig eiland van zo'n 40 vierkante kilometer groot. En het ligt midden in de Middellandse Zee, of min of meer midden in de Middellandse Zee. Er zijn nog wat andere eilanden, ook in de buurt, Griekse eilanden. Het ligt 90 kilometer uit de kust ten zuidwesten van Efeze. En er schijnt nu nog een Johannesklooster te zijn dat op een heuvel ligt. Nou, als u nou eens op Google gaat zoeken op afbeeldingen, het is nu een heel mooi eilandje, maar in de tijd van Johannes moet het verlaten en een heel desolaat gebied zijn geweest. Waarom zit Johannes op dat eiland Patmos om die openbaring te ontvangen? Ja, ook daar wordt geen duidelijke reden voor gegeven, maar ja, je zou wel een aantal zaken kunnen bedenken. Allereerst merkt wel op dat Johannes schreef aan de zeven gemeenten in Azië, omdat Israël uit beeld was. Het land Israël doet er ook niet meer toe. Ook zouden we in dat opzicht daarom Johannes op Patmos kunnen plaatsen. Waarom niet in Jeruzalem, maar op Patmos? Omdat op dat moment het grootste deel van de bediening, de bediening van het evangelie niet meer uitging vanuit Jeruzalem. En daarom zou het kunnen zijn dat Patmos gekozen wordt. Israël is buiten beeld. We kunnen het ook zien als liggend te midden van de toenmalige wereld. En we zien in het boek Openbaring toch Gods oordeel over de wereld komen. Het lag in de zee, wat een belangrijke rol speelt in het boek Openbaring. En verder ligt het precies in het midden van een aantal gebieden die een belangrijke rol spelen. Jeruzalem ligt ten zuiden van Patmos, Rome ligt ten westen, Babel ligt ten oosten en Gog en Magog liggen ten noorden van Patmos. Nou, dat zouden redenen kunnen zijn waarom Johannes op het eiland Patmos de openbaring van God krijgt. Nou, dan hebben we vers 9 behandeld. En daarin lijken dus een aantal dingen toch wat anders te liggen dan we dachten. Ja, Johannes is, er staat niet expliciet dat Johannes vanwege gevangenschap op het eiland Patmos was. Nee, de reden dat hij er zat was om de openbaring te horen. En dat is denk ik wel het belangrijkste wat we hier terugzien. Dan gaan we naar vers 10. En daar vinden we eigenlijk het volgende terug. Laat het eerst maar eens lezen. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. En ook hier gaan we weer een aantal aanpassingen op de vertaling doen. Allereerst is het beter om te zeggen, ik werd gevonden in de geest. Ik werd gevonden in de geest. Ik overkwam Johannes. Er wordt geen oorzaak gegeven, maar er wordt straks wel een reden gegeven. Ik werd gevonden in de geest in des Heren dag. Want er staat niet de dag des Heren, maar des Heren dag. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Ja, wat zien we hier gebeuren? Nou, we zien dat Johannes werd gevonden in de geest. Dat hij in de geest, als het ware, door God werd meegenomen. En daarin zien we een tegenstelling met vers 9. Want wat lazen we in vers 9 ten aanzien van ik werd gevonden? Nou, toen werd Johannes gevonden op het eiland Patmos. Dat was fysiek. En nu zien we dat Johannes in de geest, door de kracht van Gods geest, meegenomen wordt. In vers 9 wordt Johannes dus fysiek door God op het eiland Patmos geplaatst. In vers 10 wordt hij door God in de geest meegenomen. En dan staat er in des Heren dag. Ja, en dan komen we hier op een punt waar dan de uitleggers nog wel eens van mening verschillen. Want velen zeggen des Heren dag, want zo staat het er in het Grieks, niet de dag des Heren. Des Heren dag, ja, dat moeten we opvatten als zijnde de zondag. Ja, en eigenlijk is dat niet zo gek. Ik ga die uitleg niet volgen, maar eigenlijk, ik heb hem daarin verdiept. Ik snap wel waarom mensen tot dat inzicht zijn gekomen. Allereerst staat er niet de dag des Heren, maar des Heren dag. En dan zegt men van, ja, er staat niet de dag des Heren, maar des Heren dag. Dat komt overeen met Dies Dominica. En dat was de dag die later door de christenen gebruikt werd als de zondag. Zo werd de zondag genoemd. Nou moet ik daar denk ik wel bij zeggen dat allereerst de dag des Heren nooit in de Bijbel als de zondag wordt genoemd. Des Heren dag komt maar één keer voor in de Bijbel. En ja, ook daar vinden we niet direct aanleiding dat we daar nou de zondag voor moeten zien. Laten we eerlijk zijn. Want dat die dag des Heren, hè, zoals dat nu door sommigen de zondag wordt genoemd. Ja, dat heeft men zo veranderd omdat op die zondag, die gewijd was om de zon te aanbidden. Die wilde men toch behouden, hè, bij het kerstenen van het heidendom. Dus ja, men heeft daar een dag gemaakt om God te aanbidden. En zo is men erop gekomen van ja, de zondag is des Heren dag of de dag des Heren. En dan leggen we ook maar zo hetgeen uit zoals hier in Openbaring 1 vers 10 staat. Nou, ik denk dat we hier toch veel eerder moeten denken aan de dag des Heren zoals we die in de Bijbel tegenkomen. Namelijk de dag waarop Gods oordeel en de dag waarop Gods verlossing begint. Het lijkt me ook een beetje onlogisch dat Johannes in de geest meegenomen moet worden naar de dag des Heren. Naar de zondag. Waarom moet Johannes in geestvervoering geraken om op de zondag uit te komen? Ja, hij kwam ook fysiek op het eiland Patmos, dus hij kan ook fysiek op de zondag uitkomen. Ja, nogmaals dus, des Heren dag of de dag des Heren duikt nergens in de Bijbel op de zondag. En we zullen vanuit Bijbels opzicht ook veel eerder dan moeten zien dat de dag des Heren duidt op de periode van Gods oordeel en verlossing. Maar waarom staat er hier dan niet de dag des Heren, maar des Heren dag? Nou, des Heren dag legt het accent op het feit van de dag. Het gaat om de dag. Het legt het accent van het momentum dat God zijn verlossing en zijn oordeel zal openbaren. Johannes wordt meegenomen naar de dag dat de Heere zijn oordeel en verlossing zal openbaren. Hij wordt meegenomen naar die dag en daar gaat het om in het boek Openbaring. Natuurlijk zal de Heere zich dan openbaren, maar het accent ligt op de dag. En daarom wordt er hier gesproken over des Heeren dag. Ja, conclusie. Ik denk dat we kunnen concluderen dat Johannes door de kracht van de geest meegenomen wordt naar de periode van Gods oordeel en verlossing. En vanuit die dag heeft Jezus Christus een boodschap voor de zeven gemeenten. Dus Johannes komt op die dag des Heren aan. Hij wordt daarmee naartoe genomen in de geest. En dan zegt Jezus Christus met het oog op die dag, die op dat moment nog heel spoedig staat te gebeuren: ik heb een boodschap aan de zeven gemeenten om zich staande te kunnen houden in die dag des Heren, zodat ze ook vast blijven houden aan het geloof en zodat ze uiteindelijk ook in mijn heerlijkheid aankomen. Ja, ik denk dat we daar op die wijze het beste zo tegenaan kunnen kijken. Ik werd gevonden in de geest, in des Heren dag, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Ja, nou, we hebben eigenlijk het belangrijkste van vers 10 gehad, hè? Grootste moeilijkheid. En nu wordt er nog gesproken over een stem, als een luide stem, als van een bazuin. Christus' stem klinkt als met de kracht van een bazuin. En hoe moeten we dat opvatten? Wat heeft hij te duiden? Nou, die bazuin komen we ook nog verder tegen in Openbaring. Er wordt namelijk gesproken over zeven bazuinen die oordeel aankondigen. Maar we komen het ook in de profetieën tegen. En het is aardig om nu maar weer eens even de Bijbel op te slaan en te gaan naar Zefanja 1. Zefanja 1. Bladzijde 14, 191 van de herziende Statenvertaling. Zefanja 1, vanaf vers 14. En dan bladzijde 14, 191. Zefanja 1, vers 14. Nou, net zoals in het boek Openbaring wordt de grote dag van de Heer in het boek Zefanja ook beschreven als nabij. En er staat het volgende, en dat gaat dan even om die bazuin. De grote dag van de Heer is nabij. Onthoud even de grote dag van de Heer, die gaan we zo ook nog zien. De grote dag van de Heer is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor de dag van de Heer. De held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verbolgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van donkere wolken. Een dag van bazuingeschal en krijsgeschreeuw. Tegen de versterkte steden. En tegen de hoge hoektorens. Ik zal de mensen benauwen, zodat zij zullen gaan als de blinden. Want zij hebben tegen de Heere gezondigd. Hun bloed zal uitgegoten worden als stof. En hun lichamen als uitwerpselen. Nou, dit klinkt niet echt fijn. Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen redden. Ja, ik zie hier de relatie trouwens naar het boek Openbaring, naar Babylon met hun zilver en hun goud. Op de dag van de verbolgenheid van de Heere. Door het vuur van zijn naijver zal heel dit land verteerd worden. Hier ligt dan weer de nadruk op het land. Dat zien we natuurlijk ook in het boek Openbaring uiteindelijk toch ook wel terug. Dat het epicentrum van de dag des Heren in het land Israël zal liggen. Want hij zal zeker en spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners van het land. En dan lezen we volgens mij in Zacharia ook dat de 2/3 zal uitgeroeid worden. Nou, dat zijn allemaal, dit is niet zo'n fijn gedeelte, daar word je niet zo blij van. Maar wat we zien in vers 16 is dat die dag van de Heer, die grote dag van de Heer, gepaard zal gaan van bazuingeschal. En dat lezen we dus ook in Openbaring. Dus het feit dat Jezus Christus stem klinkt als bazuingeschal, dat moet bij Johannes een bekend geluid zijn geweest. Want dat is angstaanjagend. Het is dat het dag van het oordeel nadert en niet voor niets valt hij dan straks als dood aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Nou, dan hebben we nog even over die grote dag. Het bazuingeschal hebben we gezien in de stem van de Heer Jezus Christus. Nou, er wordt er in Zefanja 1 vers 14 ook nog gesproken over de grote dag. En die grote dag, die kunnen we dan wel weer terugzien in Openbaring 6 vers 17. Openbaring 6 vers 17.
Is dat nou een hele periode van dag of is dat één dag?
Het is niet één dag, het is een hele periode. Ja, maar het is goed dat je het vraagt, want ja, en dat zien we natuurlijk ook in de jaarweken die genoemd worden. En als je de tijdsbestek bekijkt van het boek Openbaring, dan strekt zich dat uit over een langere tijd. Openbaring 6, maar het is een goede vraag. Openbaring 6 vers 17 gaan we zo verder lezen, want velen denken, Jezus Christus komt terug en dat is één moment en dan is dat klaar. Ja. Maar er gaan eerst nog een heel aantal dingen natuurlijk aan vooraf. Dat wordt natuurlijk ook in de tweede Thessalonicense brief geschreven. Waarin ook wordt gezegd van ja, er moet eerst nog dit en dit en dit gebeuren voordat ik terug zal komen. Maar het is goed dat je het even opmerkt, want daar is nog wel verwarring over. We waren aanbeland bij Openbaring 6 vers 17 en dan ging het over de grote dag van de Heere, zoals we die in Zefanja zagen. En daar vinden we in Openbaring 6 vers 17 ook die grote dag terug. En daar staat dan, want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. Ja, ook daar klinkt het weer niet zo positief. En wie kan dan staande blijven? Ja, wie blijft dan nog overeind tegen die toorn van God? Nou, dat zijn zij die hun klederen hebben gewassen in het bloed van het lam. Zoals dat we dat elders al in Openbaring hebben gelezen. Nou, en het staande blijven, dat vond ik dan wel weer een mooie relatie in terug met wat we in Openbaring 1 vers 17 net al hebben gelezen. Openbaring 1 vers 17. Dan heeft Johannes natuurlijk die stem van de Heer Jezus Christus gehoord als een bazuin. Die bazuin wat een teken van oordeel is. En waar dan ook van wordt gezegd, die grote dag die komt, dan kan niemand staande blijven. Ja, en dat lezen we dan ook bij Johannes terug. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Maar gelukkig leeft Johannes uit de genade van God. Want wat gebeurt er dan? En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Dan hoef je niet bang te zijn als zijn rechterhand op jou ligt. Nou, dat wat betreft vers 10. En we gaan naar vers 11 toe. En in onze vertaling staat, die zei, en dat is Christus dan, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, en wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Nou, de frase, ik ben de Alpha en de Omega en de eerste en de laatste, dat staat in de meest betrouwbare manuscripten niet. Dus dat laten we ook nu voor wat het is. Het ontbreekt dus in de voornaamste manuscripten. En we gaan nu verder bij, wat u ziet, schrijft dat op een boekrol. Ja, en daar hebben we al het een en ander over opgemerkt. Daarover zei ik al van waarschijnlijk is dit een rol die als rondzendbrief is geweest langs de gemeenten zoals die hier genoemd staan. En die gemeenten die vinden we ook in volgorde terug met de klok mee op de kaart van Azië. Dus ja, je komt eerst in Efeze en ga je dan met de klok mee, dan kom je in Smyrna en dan in Pergamus. Dus waarschijnlijk heeft men in Efeze ook standplaats van Johannes als eerste die dat boek Openbaring gelezen en vervolgens in Smyrna en uiteindelijk als laatste in Laodicea. Nou, en nogmaals opgemerkt, hè, het boek Openbaring en wat er in die zeven brieven staat, dat was een concrete boodschap voor de gemeente van toen. Nu mogen we de geestelijke lessen uitleren en voor de toekomst zal het waarschijnlijk weer een concrete boodschap hebben voor de gelovigen die in de toekomst zullen leven. En ja, ik moest ook nog denken, of ik werd ook nog bepaald bij een tekst, die hoeft u niet op te zoeken, die citeer ik, staat ook in mijn aantekeningen, uit een tekst uit Jesaja 30 vers 9. En dan hebben we het over, hè, dat wat u ziet, schrijft dat op een boekrol. Nou, dat zien we in Jesaja 30 vers 8 ook terug. Nu dan, kom, schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel en teken het op in een boek. En dan komt de reden ervan, en die reden die zouden we ook in Openbaring terug kunnen zien, zodat het blijft staan tot de laatste dag voor altijd en eeuwig. Nou, Johannes schreef deze dingen op met het oog op de laatste dag. En het is daar blijven staan, ook al is de komst des Heren uitgesteld. En het blijft staan tot aan de laatste dag, tot aan de voleinding van deze eeuw. En ik vond Jesaja 30 vers 8 in dat opzicht een hele mooie aanvulling op wat hier staat. He, omdat het ons leert dat het boek Openbaring natuurlijk zijn betekenis had in het verleden. Maar nog steeds zijn betekenis houdt totdat Christus weerkomt. Totdat deze eeuw voleindigd zal zijn. En dan zijn we alweer aanbeland bij vers 12. Nou, dan heeft Johannes die stem gehoord. En dan staat er het volgende. En ik keerde mij om de stem te zien die mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. Nou, dan komen we aan bij die zeven gouden kandelaren die Johannes dan ziet. Hij hoort eerst en dan ziet hij. En dan ziet hij uiteindelijk zeven gouden kandelaren. En die zeven gouden kandelaren weten we dat die relatie hebben met de zeven gemeenten. Of dat zijn de zeven gemeenten, dat wordt later zo uitgelegd. En het mooie is, hè, ja, je kunt daar natuurlijk een relatie in zien met de zevenarmige kandelaar uit het heilige van de tempel. Echter, hier zien we de armen niet verenigd in één kandelaar, maar we zien de kandelaren los. En dat is denk ik, zou dat als beeld kunnen hebben, dat Gods volk Israël nog geen eenheid is, maar dat het natuurlijk voor een deel nog verstrooid is over de toenmalige wereld. Nou, ik merk dan op, ik zei, Johannes, die hoorde eerst en die zag vervolgens pas. Eigenlijk is dat eerst horen van Johannes en het dan pas zien, is ook de opzet van het hele boek Openbaring. Want eerst hoort Johannes de woorden die de Heer Jezus Christus spreekt aan de zeven gemeenten. Dat is in vers, of dat is in hoofdstuk 2 en 3. En vervolgens gaat hij pas vanaf hoofdstuk 4 gaat hij zien. Ja, en eigenlijk is dit ook de realiteit zoals we dat in het geloof zien. Eerst horen wij het woord van God. En pas daarna, na dit leven, hè, we horen, we komen tot geloof, pas na dit leven zullen we gaan zien. En voor nu geldt, want wij wandelen nu door geloof, maar niet door aanschouwen. Maar dat aanschouwen, dat gaat nog wel komen. Dus eerst het horen, wij horen nu. En dat horen, dat is uit het woord van God. En dan merkte net al in de pauze iemand op, en dat was voor mij ook weer een nieuwe guitje. Vroeger las men nooit zacht zoals wij deden, maar lezen was wat men altijd hard opdeed. Dus daar komt ook dat horen vandaan, want het woord dat sprak altijd, ook als je las, want men las altijd hardop. Je kon dus overal het woord horen. Het woord is dus ook uit het horen, omdat het hardop gelezen werd. Dat vond ik een mooie toelichting. Hele mooie om te onthouden. Nou, het geloof is uit het horen. Je hoort het woord van God. En ja, sowieso, in de vroegere tijd kon ook niet iedereen lezen. Dus moest je het wel horen als een ander het jou voorlas. Nou, dat horen gaat later over in zien. En ja, je zou er nogal wat geestelijke toepassingen kunnen zien. Je hoort het woord van God. En dan groei je in geloof. Hoe groei je in geloof? Nou, dat doe je te midden van de gelovigen. Efeze 4 staat dat ook. Dat doe je te midden van de gelovigen. Nou, die gelovigen zien we hier in het geval van Openbaring afgebeeld door de 7 kandelaren die de 7 gemeenten in die tijd voorstellen. En dan vervolgens ga je Christus zien. Dat zie je ook bij Johannes. Johannes die ziet eerst hoort hij Christus' stem. En dan ziet hij de 7 kandelaren en dan pas ziet hij de zoon. Eerst horen wij Gods woord. Dan komen we bij elkaar als gemeenschap van gelovigen, op wat voor wijze dan ook. En dan uiteindelijk zullen we na dit leven Christus ontmoeten. Nou, ook zie je daar weer dan een prachtig beeld in terug. Goed, we gaan verder met vers 13. En daar zien we inderdaad dat Johannes Jezus Christus ziet. En we behandelen nu vers 13 tot en met 16, waar we dan het volgende lezen. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit, als witte wol als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam, en zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Nou, en dan begint het hier in vers 13 met, hè, zoals er staat, iemand als een zoon des mensen, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En hierin zou je, in het gewaad tot op de voeten, zou je het priestergewaad terug kunnen zien. En in de gouden gordel is dat de koninklijke gordel. En dan zie je als het ware het priesterkoningschap van Christus in terug. En ja, dan zie je Christus ook nog als de zoon des mensen verwoord. Nou, dat is natuurlijk dan ook, wijst dat op zijn aardse bediening als priesterkoning. Niet voor niets zien we verderop in Openbaring Jezus Christus ook genoemd als de nakomeling van David. Kijk maar mee in Openbaring 5 vers 5. Openbaring 5 vers 5. Daar zien we de verbinding met het aardse van Christus. En niet dat Christus aardsgezind is, maar hij komt juist op aarde om aarde hemels te maken. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, dat ziet op zijn aardse afkomst, de wortel van David, ook aardse afkomst, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Nou, dit is uiteindelijk, als je het hebt over van ja, waarom is hij de mensenzoon? Nou, omdat hij de leeuw uit de stam van Juda is en omdat hij de wortel van David is. Het ziet op zijn aardse heerschappij. Terwijl wij weten, binnen onze hoop, binnen onze positie en roeping, kennen we Jezus Christus toch voornamelijk naar zijn hemelse heerschappij. Ook hebben wij natuurlijk wel van doen gehad met zijn eerste aardse bediening, omdat hij daarmee de grondslag heeft gelegd, ook voor ons verlossend werk. Nou, je zou in ieder geval ook nog naar Daniël 7 kunnen gaan. Ik heb dat ook in mijn aantekeningen staan, maar dat gaan we niet doen. Nou, wat zien we dan nog weer verder in Openbaring 1 vers 13? Nou, we zien dat Jezus Christus dus 2 kledingstukken aan heeft, die duiden op zijn priesterschap en op zijn koningschap. We kunnen ook naar Hebreeën 7 nog gaan. Daar gaat het ook over het koninklijk priesterschap van Christus. Daar wordt het verder uiteengezet. Dat gaan we ook nu niet doen. Maar hier zien we in ieder geval het koninklijk priesterschap terug. Doordat Jezus Christus is gekleed in een gewaad dat op de voeten, wat op zijn priesterschap duidt. En dat hij op de borst omgord is met een gouden gordel, wat duidt op zijn koningschap. En dan vervolgens worden er 7 eigenschappen van Christus genoemd. 7 eigenschappen. Wat duidt op volheid natuurlijk. We zien dat zijn hoofd en haren wit zijn. Nou, we kunnen dat zien als een teken van reinheid, heiligheid, maar ook van wijsheid. Dat vinden we ook volgens mij. Nee, ik sta me niet voor de geest, maar er is ergens een tekst die erop duidt dat, nou ja, de witte haren op wijsheid duiden. Prediker ook, de amandelbloesem. Nou ja, dan wordt vaak, dat heb ik hier al vaker gezegd. Mag best grapjes maken over het ouder worden. Waarom? Omdat wij natuurlijk wel weten dat met de wijsheid met de jaren komt. Als het goed is. Hè? Ja. In de regel komt de wijsheid met de jaren. En hebben we het net ook niet over gehad. Dat waar ons uiterlijke mens vervalt, wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. En in dat opzicht zijn die witte haren. Ja, is dat eigenlijk bloeitijd? Symboliseert dat de bloeitijd? Nou, zo kunnen we het hier ook zien. Haren die wit zijn, teken van reinheid, heiligheid en wijsheid. Zijn ogen, die zijn als een vuurvlam. Hij doorziet alles. Kunnen we daarin terugzien. Zijn voeten als blinkend koper. Nou, dat word je niet zo blij van. Want daarmee kunnen we eigenlijk zien, hij vertreedt het kwaad. Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Ik denk dat we daarin heel duidelijk terug kunnen zien dat Christus het bron is van het woord van God. Het bron is van het woord van God. Hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En die 7 sterren zien we later, dat zijn de dienstknechten, de boodschappers die aan de 7 gemeenten gezonden worden. Nou, wat zegt dat? Dat hij die 7 sterren in zijn rechterhand heeft. Nou, hij stuurt zijn dienstknechten aan. Hij stuurt ze naar die 7 gemeenten. En beschermt hen. En tegelijkertijd worden deze dienstknechten gezien als 7 sterren. Hoe moet je dat zien dat hij die 7 sterren in zijn hand heeft? Nou, na al die verschijningen van het licht. Met name dat zijn verschijning als de zon is. Denk ik dat we die sterren kunnen zien als letterlijke sterren. En dan waarschijnlijk wel met de grootte zoals wij ze zien, maar letterlijke brandende sterren. Zeker weten we het niet, we zien het, zijn er niet bij geweest. Maar in ieder geval kunnen we die sterren zien als dat die dienstknechten schijnen in een duistere wereld. In een wereld die in de inktzwarte nacht van de zonde vervallen is. Nou, dan heeft hij naast die 7 sterren in zijn rechterhand, komt er uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard. Nou, dat wijst erop dat Christus iedereen en alles doorziet. Hij doorziet en oordeelt de gedachten en de harten van de mens. En hij oordeelt over hen. En dan tot slot zien we in vers 7 dat zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En daar kan beter staan dat zijn verschijning was zoals de zon schijnt in haar kracht. Nou, hij laat daarmee natuurlijk iets zien van God. Dat zagen we natuurlijk bij Mozes ook toen hij van de berg afkwam. Er was van afgezien dat hij God ontmoet heeft. Christus is het beeld van God. En hij laat ook iets zien van Gods heerlijkheid. God die een ontoegankelijk licht bewoont. En ja, dan is het ook logisch dat hij daar staat. En zijn verschijning was zoals de zon schijnt in haar kracht. En daar in zou je dan kunnen zeggen, als we het dan toch hebben over de Heer van de zon die door de Romeinen werd gediend. Nou, dan zien we hier de Heer die de zon gemaakt heeft. En die zelf meer is dan de zon, die straalt als de zon. Maar zeker meer is dan de zon, namelijk Jezus Christus. Wiens verschijning is als de zon die schijnt in haar kracht. Christus is het licht van de wereld en de zon der gerechtigheid. Nou, en dan is het in het opzicht, we willen natuurlijk toch nog een beetje die binding houden met het Oude Testament. Wat ten grondslag ligt aan het boek Openbaring, is het mooi om naar een overbekend gedeelte te gaan. En dat is Malachi 4. Malachi 4. En dat vindt u op bladzijde 1524. Malachi 4. Op bladzijde 1524. Maleachi 4 vanaf vers 1 tot 3. En daar gaat het ook over de zon van de gerechtigheid. En we lezen de eerste drie versen. Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten. Die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen, voorzeker stof zullen zij worden onder uw voetzolen. Op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Nou, hier ligt ook de nadruk op de dag. Hè? Het wordt des Heeren dag dan ook niet genoemd. De nadruk ligt op dag ook hier. Net zoals dat in Openbaring zagen, des Heeren dag. Die dag, daar gaat het om. En op die dag zal er oordeel zijn, maar voor hen die zijn naam vrezen, zal Christus opgaan als zon der gerechtigheid en zal er onder zijn vleugels genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Dat zien we wel eens, hè. Als de lente wordt, dan zie je die koeien, zelfs de koeien. Dat is een koddig gezicht, als die gaan huppelen te wei in gaan. In dit geval gaat het zelfs om kalveren die springen. En dan is het geen slachtvee meer, het volk Israël. En dan zijn ze ook niet meer kreupel, maar dan zullen ze dartelen van vreugde. Nou, als u nu slecht ter been bent, dan moeten we denken, eens komt er een dag, dan zit u in de hemel ook als een kalf dartelen. Meestal hebben we het over een dom kalf, maar in dit geval zal het wel een kalf zijn die tot wijsheid is gekomen. Hè? Een slim kalf. En ook zo mobiel als een kalf. Nou, dat is allemaal dus toekomst. En dat zie je dan eigenlijk ook wel in die zon der gerechtigheid terug. Als de wijze waarop Christus zich openbaart. We gaan terug naar Openbaring 1. En we gaan de laatste twee versen van vandaag behandelen. En daar hopen we ook nog wat bemoedigende woorden in te vinden. En dan lezen we vers 17 en 18. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Nou, dan begint het hier met toen Johannes zag. Ja, Johannes, hè, hij hoorde eerst de stem. Hij zag de zeven kandelaren en toen zag hij Christus. En wat gebeurde dan? Dan valt hij als dood voor zijn voeten. Het was overweldigend voor Johannes om Christus te zien. En hetzelfde vinden we terug bij Daniel als Christus zich aan hem openbaart, maar ook bij Ezechiël als hij zijn profetieën krijgt. In Daniel vinden we dat in hoofdstuk 8, vers 17 en 18 terug. Staat ook in de aantekeningen trouwens. En in Ezechiël 1 vers 28. Maar goed, Daniel hoeft niet bevreesd te zijn, want wat gebeurt er? Christus legt zijn rechterhand op hem. Het is dezelfde rechterhand waarmee Christus ook de zeven sterren vasthoudt. En eigenlijk wil hij daarmee zeggen wat hij ook daadwerkelijk zegt, want wat volgt er op het feit dat Christus zijn rechterhand op Johannes legt? Nou, dan zegt hij ook, wees niet bevreesd. Het feit dus dat Johannes de rechterhand van Christus op zich gelegd krijgt, betekent, wees niet bevreesd. Het feit dat Christus de zeven sterren vasthoudt, betekent voor die zeven sterren, ondanks jullie verantwoordelijkheid die jullie krijgen, wees niet bevreesd. Je bent in mijn hand en ik bescherm je. Ja, ik bescherm je zelfs tegen de dood, want dat staat er in vers 18. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Ik bescherm je zelfs tegen de dood. En toen ik dat zo las, en ja, ik vind het ook wel mooi, hè, om het niet alleen maar puur een bijbelstudie te houden, wat natuurlijk prachtig is, maar het is soms ook wel fijn om wat bemoedigd en wat gesteund te worden vanuit Gods woord, denk ik van ja, laten we Psalm 18 er eens bij nemen. En dat gaan we nu dan ook doen. Psalm 18. En dat is op bladzijde 799 van uw herziene Statenvertaling. Psalm 18 op bladzijde 799. Psalm 18 vers 36. Een lange psalm, we gaan hem natuurlijk niet helemaal. Het gaat even om die paar versen. Psalm 18 vers 36 en 37. Daar komen we de rechterhand ook tegen. Psalm 18 vers 36. Ook hebt u mij het schild van uw heil gegeven. Uw rechterhand heeft mij ondersteund. Het is dus een rechterhand die helpt. Die zegt, wees niet bevreesd, maar ook een rechterhand die helpt. Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. Ja, niet onze hoogmoedigheid. Hadden we er net over gelezen, over de hoogmoedigen die neergeslagen worden. Nee, het is Gods zachtmoedigheid die een mens groot maakt. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven. Als dat kalf, dat vliegt door de wei. Ruimte, dartelend, lichtvoetig, niet zwaar te neergedrukt door zorg, door pijn, door vervolging, door moeite. Hè? Dat kan dit leven met zich meebrengen. Verlies, ziekte, verdriet, pijn en moeite. Dat kan het leven zwaar maken, maar hier is er ruimte om voor voetstappen. Je wordt niet meer bekneld, niet meer omkneld, maar je mag naar buiten gaan. Ik vind het ook altijd zo mooi als het dan winter is geweest. We hebben natuurlijk niet zoveel strenge winters gehad. Maar je hebt wel eens van die winters, die heeft u zeker meegemaakt, die zo koud zijn, dan wil je niet buiten zijn. En al op een gegeven moment, als het lente wordt, en dan kun je op een gegeven moment naar buiten gaan. Nou, het is nou ook bijna lenteachtig weer, hè? Prachtig weer. Ja, dan heb je zoiets, oh, ik ga naar buiten, dan voel je de vrijheid. En dan hoor je de vogeltjes in de lente ook weer geluid maken. Mijn jongste dochter die gaat dan ook naar buiten. En die komt dan en ruikt ook helemaal naar buiten als ze binnenkomt. En dan leef je weer op. Nou, dat is als er ruimte gemaakt wordt, dan mag je naar buiten gaan. Je hebt lucht. Je kan gaan waar je wil. Je mag uit je gevangenis komen. Nou, zo zouden we dat hier ook kunnen zien. U hebt mijn voet onder mijn ruimte gegeven. Mijn enkels hebben niet gewankeld. Ik val niet meer om. Door uw rechterhand. Nou, dat is even die rechterhand. Ik vond het wel mooi. Het is niet zomaar wat er gebeurt bij Johannes, dat hij zijn rechterhand opgelegd krijgt. Nee, het geeft hem kracht en sterkte. Ik ga in dit opzicht naar nog een psalm. Naar psalm 73. Psalm 73. En ik moet u zeggen, dat is een van mijn lievelingsgedeelten waar we nu komen. Ontzettend mooi, de laatste versen van Psalm 73. Ook daar vinden we de rechterhand weer terug. Alleen dan is het niet meer zijn rechterhand, maar dan wordt onze rechterhand gegrepen. En waarmee anders zal het dan zijn dan met zijn rechterhand? Want dat lezen we in Psalm 73, vers 23 en verder. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. Ja, waarom zullen we bij hem zijn? Omdat hij onze rechterhand gegrepen heeft. En als iemand jou met zijn rechterhand jouw rechterhand vat, dan is het of om je te ontmoeten, om kennis met je te maken. Hè, als je elkaar een hand geeft, doe je dat. Of het is om iemand te redden. Want dat gebeurt ook. Stel dat iemand ligt in het water en je haalt hem eruit. Dan steek je, dan pak je je strekt als het ware je rechterhand uit en hij pakt jou met je rechterhand aan. Dat is het handigst om te redden. Nou, u hebt mijn rechterhand gegrepen. U heeft mij gered. U zult mij leiden door uw raad. En vervolgens word je meegetrokken door hem. Hij gaat voor je uit. En daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Ja, door dit leven geleid worden door zijn raad. Het geloof is uit het horen, je hoort het woord. En dan door de dood heen opgenomen worden in heerlijkheid. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Ja, wil niet zeggen dat je geen plezier in de mensen om je heen kan hebben. Dat wil ik niet zeggen. Zo van, nou, ik ga maar als een kluizenaar op een paal zitten, zoals men vroeger deed. Of in een bos. Nee, het wil eigenlijk zeggen, de bron van onze vreugde ligt in de hemel. En natuurlijk mag je van daaruit het samen goed hebben. En wat is er mooier dan op een prachtige dag als vandaag bij elkaar komen en samen de Bijbel te openen. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, vervalt mijn uiterlijke mens en zinkt de moed mij in de schoenen. Waarom? Omdat ik tegenslag heb of omdat de dood voor mij staat. Nou, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Als wij in twijfel vallen, dan mogen we op hem terugvallen. Omdat hij onze rechterhand vastpakt. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. Kijk, daar vinden we dan weer een link met Openbaring, met de ongelovigen. U verdelgt alle die als in hoererij u verlaten, de hoererij van Babylon. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Ja, en als je het dan weer over het laatste hebt en we trekken dat in de lijn richting Openbaring, dan is het voor die mensen in Openbaring die een hele moeilijke tijd te wachten staat, en voor alle gelovigen die door een hele moeilijke tijd heen zijn gegaan, zo van belang om een toevlucht bij de Heer te zoeken. Trouwens ook voor ons. Maar om dan vervolgens hoef je ook niet stil te zitten, hoef je niet alleen maar slachtoffer te zijn, maar mag je desondanks toch ook de verantwoordelijkheid in je leven nemen en Gods werken te vertellen. Niet omdat het moet, niet omdat we daarmee ons behoud zouden verdienen, maar omdat we ons daardoor gedrongen voelen, omdat we overweldigd en geraakt zijn door die God die ons gered heeft. Nou, dat was even een uitstapje wat ik toch mee wilde geven, hè, door zo'n theoretische Bijbelstudie heen, wat ons mag bemoedigen. En dan gaan we weer terug naar Openbaring 1. Openbaring 1. En wat lazen we ook alweer. En toen ik hem zag, viel ik eens dood aan zijn voeten. Hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Als zijn rechterhand de onze pakt, dan trekt hij ons met zich mee. En dan volgt er, ik ben. Ja, en ik ben, hè, ook dat is weer johannitisch taalgebruik. Kijk naar het Johannes Evangelie. In Openbaring komen we het ook tegen. Laten we toch even naar die passages kijken. 5 maal komen we tegen in Openbaring. We komen tegen ten aanzien van God. Wordt het over God gezegd in Openbaring 1 vers 8. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. We komen het ook tegen ten aanzien van God in Openbaring 21 vers 6. Openbaring 21 vers 6. En waarom gaat het hier over God? We moeten even vers 5 erbij lezen. Ik zat nu weer gelijk, het is soms zo lopen door elkaar wat over God en over Jezus Christus genoemd wordt. Nou, er staat er in hij die op de troon zit, en daarvan weten we vanuit Openbaring 4 dat God is. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron. Kijk, en hier gaan we dan toch weer de mist in. Want als we verder lezen, dan zien we dat het over Christus gaat. Ook dat was weer. We lezen nog een keer. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal mij, voor mij een zoon zijn. En heb ik het toch goed uitgezocht en zit ik nu u in de verwarring te brengen. Want ik zei eerst, het gaat over God. Hè? Maar, en toen zei ik, van het gaat over Jezus Christus, maar het gaat over God. En ik had het nog inderdaad goed uitgezocht thuis en dat had ik goed gedaan. Kijk, en dan ga je twijfelen aan jezelf. En dat is op zich best wel eens goed. Want als je niet twijfelt aan jezelf, dan blijf je altijd aan je vaste dingen vastzitten en kom je ook niet tot nieuwe inzichten en zul je ook jezelf niet verbeteren. Dus, in vers Openbaring 1 vers 8 en 21 vers 6 gaat het over God. Gaan we naar Openbaring 1 vers 17. Daar gaat het over Jezus Christus. Dan komen we, die hebben we ook net al gelezen. Dan gaan we naar Openbaring 2 vers 23. Daar gaat het ook over Jezus Christus. Daar zegt hij tegen de gemeente in Thyatira: en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben. Daar wordt het mee bedoeld. Dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven en ieder naar u werken. Dus daar is het, is hij degene die nieren en harten doorzoekt. Dat kun je eigenlijk een beetje beschouwen als hij, als degene die het tweesnijdend zwaard heeft. Waarmee hij van één scheidt been en merg, zo lezen we in de Hebreeënbrief. En de nieren, dat is de zetel van het gevoelsleven, de nieren. Nou, dan gaan we vervolgens nog naar 22 vers 16, Openbaring 22 vers 16, ook daar gaat het over Jezus Christus. En die is niet zo moeilijk, daar staat het er heel duidelijk bij, dat is eigenlijk uit die over God in Openbaring 21 vers 6 ook niet. Als je maar goed leest. Openbaring 22 vers 16 heb ik het nu over. Ook daar is een ik ben passage. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel, het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Nou, ook hier zien we dan weer hè, met die ik ben passages, verwantschap met Johannes Evangelie. En vervolgens zien we die ik ben passages zowel op God als op Jezus Christus toegespitst. En wat natuurlijk niet opmerkelijk is, want Jezus Christus is het vlees geworden woord. En als hij zegt ik ben, ja, dan slaat het in wezen indirect ook op God, want Jezus Christus is het vlees geworden, woord van God. Nou, dan gaan we weer even terug naar Openbaring 1, vers 17 en 18. En Openbaring 1, vers 17 en 18. Dan hebben we gelezen, ik ben de eerste en de laatste. Nee. Ja, dat hadden we gelezen. Nee, ik ben hadden we gelezen. Ja, het begint wat later op de dag te worden. Dat gaat niet zo goed meer met mij. We hebben het over oud worden. Wie raakt die nou in de war? Hè? We hebben het over ik ben gehad. En nu zijn we bij de eerste en de laatste. De eerste en de laatste. Dat is ook een, we gaan daar verder niet vanwege, we gaan zo langzaam het afronden hoor. Ook dat is iets wat uit het Oude Testament komt. En is in mijn aantekeningen verwerkt die ook vandaag, morgen of later op internet weer te vinden zijn. Het komt uit Jesaja 44 vers 6 tot 8 kunnen we dat terugzien. En een oud-testamentische frase is dat. Dan gaan we er vervolgens naar de levende. En daar gaan we nog wel een gedeelte over opzoeken. Dus Jezus Christus is de eerste en de laatste, maar hij is ook de levende. En om het begrip de levende terug te vinden, dat vinden we volgens ten aanzien van God terug in Jozua 3. In Jozua 3. En ook daar is dan weer een mooi beeld te vinden. Dat vindt u op bladzijde 315 van uw herziene statenvertaling terug. Jozua 3, vers 9 tot 13. Jozua 3, vers 9 tot 13. En dan zijn we aanbeland bij de doortocht door de Jordaan. En we weten allemaal dat de Jordaan het beeld van de dood is. En de Israëlieten moeten als het ware door de dood heen. In figuurlijke zin. Toen zei Jozua tegen de Israëlieten. Kom hierheen en luister naar de woorden van de Heer uw God. Vervolgens zei Jozua. Hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is. En daar vinden we het begrip levende terug. En dat hij de Kanaanieten, de Hetieten, de Hevieten, de Ferizieten, de Girgazieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al voor uw ogen zal verdrijven. Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. Nu dan, neem voor u 12 mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam 1 man. Want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de Heere van de hele aarde, dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt. Namelijk het water dat van bovenaf vloeit, het zal blijven staan als een dam. De levende God voert als het ware het volk Israël door de doodsjordaan heen. Nou, en dat beeld dat gelovigen door de dood heen geholpen worden, ja, dat vinden we natuurlijk ook in Johannes 1 terug, wanneer daar dan staat geschreven in Johannes 1 vers 18, hè, ik ben de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ik heb de dood overwonnen. Ik heb als het ware dat water van de Jordaan naar de kant laten gaan. En ik heb ook de sleutels van het dodenrijk en van de dood zelf in mijn hand. Christus heeft macht over de dood. En daarom hoeven we ook niet bevreesd te zijn. Als Jezus Christus dan tegen Johannes zegt, wees niet bevreesd, dan duidt dat er ook op. Johannes, wees niet bevreesd, ook al zal je voor mij moeten sterven. Want ik heb de sleutels van het rijk en van de dood, of van het rijk van de dood en van de dood zelf. En ik ben machtig om je uit de dood te redden. Nou, dat wat betreft de levende. Christus overwon de dood en leeft voort tot in de komende eeuwen. He? En dat is ook wat we hier zien. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ik ben levend tot in alle eeuwen. Wat wordt er dan mee bedoeld? Dat hij levend is tot in alle eeuwen. Gaat hij dan aan het eind van die eeuwen dood? Nee, dan moeten we in een wat ander kader zien. En daarvoor neem ik u nog mee naar 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. En dat is ook tegelijkertijd onze laatste tekst. 1 Korintiërs 15, vers 28. En we lezen vanaf vers 25. 1 Korintiërs 15, vanaf vers 25. Want hij, dat is Christus, moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En wat lezen we dan in Hebreeën? Voorts is hij wachtend tot zijn vijanden, hè, als een voetbank onder zijn voeten, worden gemaakt. Nou, en dat hij alle vijanden onder zijn voeten daadwerkelijk legt, dat zien we in het boek Openbaring beschreven. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Ook dat lezen we in het boek Openbaring aan het einde terug. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij, die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in alles zal zijn. Kort samengevat, eerst wordt alles onderworpen aan Christus, en is Christus nog niet onderworpen aan de Vader, maar op het moment dat Christus alles aan zich heeft onderworpen, zal Christus zichzelf ook onderwerpen aan God, en dan zal God alles en in alles zijn. En als er dan staat in Openbaring 1 vers 18, ik ben levend tot in alle eeuwigheid, amen. Ja, natuurlijk blijft hij altijd leven, maar we zien uiteindelijk wel dat als alle eeuwen voltooid zullen zijn, dat de Zoon zich aan de Vader zal onderwerpen en dat God dan alles en in allen zal zijn. Nou, en omdat dat zijn rechterhand ons vasthoudt als gelovigen, mogen wij weten dat wij met hem daar naartoe zullen gaan. Tot zover. We gaan samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vandaag bij elkaar mochten komen om samen het Bijbelboek Openbaring te bestuderen. Heer, en aan de ene kant laat het ons zien al die dingen die in de toekomst nog zullen gaan gebeuren. En laat het ons zien dat er hele erge dingen nog zullen gebeuren. Maar zien we tegelijkertijd ook dat het heerlijkheid verkondigt. Een heerlijkheid die over uw volk zal komen. Maar tegelijkertijd vinden we toch ook mooie geestelijke lessen voor onszelf terug. Dat ook voor ons geldt dat eens onze tranen zullen gedroogd worden. En dat ons ook eens geen pijn en moeite meer zal treffen. Maar ook mogen we weten dat u, net zoals u uw rechterhand op Johannes heeft gelegd, u ook uw rechterhand op ons heeft gelegd. En dat we daardoor niet bang hoeven te zijn. Zelfs niet bang hoeven te zijn voor de dood. Maar dat we dan, zoals in die psalm ook lazen, dat we als we toch bang zijn, we mogen weten dat u ons zal behoeden. Dat u ons zal beschermen. Dat u onze rots bent waarop we mogen bouwen. Dank u wel, Hemelse Vader, voor uw Zoon Jezus Christus en voor wat u alles aan ons geeft in hem. Dat we zo'n heerlijke heiland hebben die ons gered heeft, door wie we een eeuwige toekomst hebben en door wie ook eens deze aarde waarop we nu leven weer nieuw gemaakt zal worden. Dat er eens andere tijden aan zullen breken, dat verdriet, pijn, moeite, ziekte en zorgen er dan niet meer zullen zijn. En Heer, tot die tijd daar is, of Heer, tot de tijd daar is dat wij, ja, op wat voor wijze dan ook, tot u genomen worden. Heer, tot die tijd mogen wij uw dienstknechten zijn. Mogen we zijn lichtende sterren, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Dank u wel dat u ons dat geeft. En dank u wel dat we ons ook daar gedreven door mogen voelen om dat te zijn. Om uw liefde en om uw genade naar deze wereld uit te mogen dragen. Zo mogen we ook weten dat u met ons gaat als we van hier gaan. U kent in ieder van ons. U weet waarmee we hebben te strijden en waaronder we lijden. Heer, u weet ook wat in ieder van ons nodig heeft. En zo mogen we ook weten dat u door de kracht van uw geest en door het woord dat u in de vorm van de Bijbel aan ons heeft gegeven, met ons meegaat. Op alle momenten dat we u nodig hebben, zult u bij ons zijn. Die garantie hebben we. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor wat u ons geeft. Dank u wel voor wat u bent voor ons. Amen.